Ik deel u nog mee, gemeente, dat in verband met de herdenking van de zondagsschool er geen uitzending is donderdagavond via de kerktelefoon. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 85, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft, het derde vers van 85. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 50. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 38, het 22e vers. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Wij noemden nu Psalm 50, de 12 artikelen. En het 22e van Psalm 38.
Een psalm van Asaf, de God der goden. De Heere spreekt en roept de aarde, van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren. En rondom hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter, Sela. Hoor mijn volk en ik zal spreken, Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen. Want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Ik zal uit uw huis geen varren nemen, noch bokken uit uw kooien. Want al het gedierte des welds is mijne, de beesten op duizend bergen. Ik ken al het gevogel der bergen, en het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mijn is de wereld en haar volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Of het gode dank en betaalde alle roos uw geloften. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, wat hebt gij mijn inzetting te vertellen? En neem mij verbond in uw mond, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt. Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem. En uw deel is met overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder. Tegen de zoon uw moeder geeft hij lastering uit. Deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik ten ene male ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor u overstellen. Verstaat dit toch, gij Godvergetende, opdat ik niet verscheuren en niemand redden. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doorzien. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond, zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. En daar wordt gevraagd voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn discipelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere des hemels en der aarde, u hebt het ons toegeroepen, verzamelt mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En Heere, u hebt in diezelfde psalm ook gezegd, en wat neemt u als de goddeloze mijn verbond in uw mond? En daarmee houdt gij ons de spiegel voor, ook als het gaat om de toetsing aan hetgeen noodzakelijk is om met u gemeenschap te hebben. Want als wij deze middag geroepen zijn om na te denken wie er toegelaten mogen worden aan het heilig avondmaal des Heren, dan staat dat in het licht van de eeuwigheid. En Heren, dan is ons leven ook één grote voorbereiding op de ontmoeting met u. En geef dat wij zo zouden mogen leven, dat wij zullen beseffen dat in ons korte leventje eeuwigheidsbeslissingen vallen, dat wij maar één keer leven, en dat onder uw langmoedigheid, en dat onder de bediening van het evangelie. En wij bidden en smeken van u of gij onze ogen daarvoor wilt openen, opdat wij ernst zouden maken met de eeuwigheid, wanneer we daar nog geen ernst mee maken. Dat we u de Heere zouden gaan zoeken, omdat gij daartoe oproept. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, en roept hem aan terwijl hij nabij is. En dat is immers nu, in het heden der genade. En Heere, trek dan degene onder ons die u nog niet zoekt, die u nog niet aanroept dag en nacht, net zolang totdat u antwoord geeft. En dat we dan die weg mogen leren verstaan, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachte. Omdat de waarachtige bekering niet alleen een uitwendige zaak is, maar juist ook een inwendige zaak, dat zullen wij ook horen in de prediking. De ongerechtige man zijn gedachte. En hij bekeren zich tot de Heere. Het heeft een duidelijk adres, dat ons leven toch omgekeerd zou worden, van de wereld en de zonde af en gekeerd tot u. Hij bekeren zich tot de Heere. En geef dat we dan ook mogen ervaren, want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Want gij zijt toch een gaarne vergevend God in Christus. En gij roept het ons toe, kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren je zonden als scharlaken en al waren ze als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol, ik zal ze maken als witte sneeuw. Heren, en dan moeten wij belijden, als gij met ons in het recht zult treden, wie zal dan kunnen bestaan? Maar heren, daar is toch vergeving, opdat gij ook gevreesd zou worden. Opdat ons leven ook hoe langer hoe meer verbeterd zou worden, zoals de catechismus ons dat ook voorhoudt. Dat zal blijken in ons dagelijkse levenswandel, dat we niet meer van deze wereld zijn. Maar dat wij een pelgrim geworden zijn die onderweg is. En Heere, geef dan dat uw geboden in ons hart gegraveerd mogen worden. Zoals u dat beloofd hebt, ik zal mijn wet in het binnenste van u schrijven. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Heere, geef toch een godzalige levenswandel. Maar we moeten u belijden, o God, dat het alles zo bedekt ligt. Dat alles zo donker lijkt, dat er geen doorkomen aan is. O Heere, waar ligt dat toch aan? Wilt gij ons dat toch bekendmaken? Ligt het aan onze wereld gelijkvormigheid soms, onze aardsgezindheid? Onze onbekeerlijkheid, onboetvaardigheid, Heere, onverschilligheid en zorgeloosheid. Ligt het daar soms aan, laat het ons toch zien, o God. En wilt gij toch komen, want wij kunnen niet tot u komen, o Heere. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij neerkwaamt. Zoals eens ook op de Pinksterdag, dat gij uw geest uitstort op alle vlees. Heren, dat we daar naar uit mogen zien, voor de gemeente, voor Nederland, voor deze wereld, voor de Joden. O Heren, ontfermt u ons ook voor ons persoonlijk, dat we daar naar uit mogen zien, opdat wij bekeerd mogen worden tot de levende God. En Heren, dan gaat het over een teer onderwerp, over avondmaalsviering. En geef dat ieder voor zichzelf zal luisteren, hoewel we ook verantwoordelijkheid hebben voor onze medekerkganger. Geef, Heren, dat wij dat vanuit de liefde mogen doen. En dat wij eerlijk met onze ziel om zullen gaan. Wilt gij toch ons onderwijzen in de weg die we hebben te gaan? We bidden u voor elkaar. Sterk degene die bijzondere noden hebben, bijzondere zorgen in het gezin met kinderen, in het huwelijk. Help ons toch, o Heere. En wilt u verootmoediging geven voor uw aangezicht? En wilt u bekering geven? We bidden u om de liefde, schenk het ons toch. We bidden u in het bijzonder ook voor de jongeren die deze week zullen beginnen met hun examens. Help ze, geef dat ze het van u verwachten mogen. Breng ze op de knieën, doe ze een wonder beleven. Dat nadat ze hun best gedaan hebben door u gezegend mogen worden. En dat zij het mogen ervaren, het is God die mij de kracht en de gezondheid heeft gegeven, die mij geholpen heeft, dat zij alle mogen slagen. En als zij denken aan een toekomst, dat zij het mogen beoefenen, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Heren, wij bidden u, of gij met deze wereld wil zijn, ontfermt u zich over de overheden, geef ze wijsheid om te besturen en goede beslissingen te nemen. O Heere, wilt gij ons de voetstappen van de komende Christus laten horen en geven verlangen naar die wederkomst in het leven van uw kerk, een uitziend leven, zodat ze met de geest zullen roepen, kom, Heere Jezus, ja, kom haastig geluk. Uit genade, amen. En dan zingen wij van Psalm 22, vers 13, 15 en 16. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. 22, vers 13, 15 en 16. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij een effen land. Het 10e vers van Psalm 143. Geliefde gemeente, dan zijn we nu toegekomen aan vragen die velen bezighouden. Voor wie is het heilig avondmaal ingesteld? De vraag van wie mogen er wel en wie mogen er geen deelnemen aan het heilig avondmaal? We kennen allemaal die bekende onderscheiding, een kerkelijk recht en een goddelijk recht. Een kerkelijk recht krijgt iemand wanneer hij belijdenis des geloofs aflegt. En dat betekent dus dat uitwendig iemand toegelaten wordt als belijdend lid en dat hij deel mag nemen aan de sacramenten. Maar dat is nog geen goddelijk recht. Zo brengen wij dat onderscheid aan en we weten allemaal wat dat betekent, gemeente. Dat wij ook van Gods wegen het recht moeten ontvangen om op een rechte wijze avondmaal te vieren. En dat betekent wat er ook hier staat in vraag en antwoord 81, dat wij dat innerlijke geestelijke leven ook kennen. Dat heeft alles te maken met onze persoonlijke verhouding tegenover God. We willen daar ook wat nader op ingaan, naar aanleiding van de beide vragen die aan de orde zijn. En dan schrijven we boven de prediking de viering van het heilig avondmaal. En dan doe ik een andere volgorde dan onze catechismus aanreikt. Ik begin eigenlijk met vraag en antwoord 82. De eerste gedachte is namelijk de plaats van de goddelozen. De tweede gedachte is de plaats van de hypocrieten. En dat is vraag en antwoord 81b. Daar ziet u ook staan, maar de hypocrieten. En dan tenslotte de derde gedachte, de plaats van de oprechten. En dat is het eerste stuk van antwoord 81. Dus de viering van het heilig avondmaal. Allereerst staan we stil bij de plaats van de goddelozen. Ten tweede de plaats van de hypocrieten. En ten derde de plaats van de oprechten. We hebben dus de volgorde omgedraaid en wij beginnen bij de goddelozen. En dan lezen wij nog een keertje vraag 82. Zal men, men dat is de kerkraad, zal de kerkraad, maar dat is ook de gemeente zelf. Want de gemeente zelf moet ook toezicht houden op de viering van het heilig avondmaal. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dus zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovigen en goddelozen gedragen. Hier komt direct de kerkelijke tucht om de hoek kijken, waar de volgende catechismus overgaat. De kerkraad is het bevoegd gezag en zij dienen dan ook op te treden wanneer er tucht uitgeoefend moet worden. Maar ook de gemeente heeft daar een plaats in. En laten we eens luisteren naar het antwoord. Het antwoord is heel duidelijk. Nee, de goddelozen die horen niet aan het heilig avondmaal. Die mogen niet toegelaten worden. En dan worden er twee motieven aangereikt waarom dat niet kan. Het eerste motief in het antwoord, dat is, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd. Dus het gaat om het verbond Gods. Dat God een verbond gesloten heeft met zijn gemeente. En dan gaat het hier vooral om het deel van het verbond waarin de nieuwe gehoorzaamheid gevraagd wordt van de gemeente. En wanneer die gehoorzaamheid er niet is, wanneer dus de wet van God overtreden wordt, dan wordt het verbond van God ontheiligd. En als iemand dan toch, terwijl hij lid is van de gemeente en goddeloos wandelt, als een ongelovige, brutaal naar de tafel des Heeren toe loopt om toch daar dan deel aan te nemen, dan moet de kerkraad optreden. Dat is dan al bekend. En daarom staan er ook die twee ouderlingen, jongens en meisjes, aan weerskanten van de tafel om daarop te letten. Dat is dan bekend bij een deel van de gemeente. En misschien wel bij heel de gemeente al, dat er sprake is van een belijdend lid die zich goddeloos gedraagt. En dat een kerkraad dan die man of die vrouw in de gaten houdt om hem of haar tegen te houden. Wat zijn dat dan voor zonden? Ik ga ze niet allemaal weer opsommen, maar wij kennen uit het avondmaalsformulier die hele rij die dan opgesomd wordt van allerlei concrete, openlijke zonden. Het gaat dus niet om zonden die achter de deur gedaan worden, achter de schermen die wij niet weten, maar openlijke zonden. Het avondmaalsformulier vat dat samen met allen die een ergerlijk leven leiden. Dat woordje ergerlijk, dat betekent een aanstootgevend leven leiden. Ik ga nu niet in hoe we daarmee om moeten gaan, want dat komt in de volgende zondag aan de orde. Zij gedragen zich dus niet als rechte bondelingen. Zij gedragen zich niet in overeenstemming met Gods geboden. Wanneer een kerkraad of een gemeente zulke mensen wel toe zou laten, dan zouden ze daarmee eigenlijk uitspreken dat God ook een metgezel is van de goddelozen. Dat God bij wijze van spreken ook aan één tafel kan zitten met de duivel. Gods woord is daar ook heel helder in. Paulus die waarschuwt daar ook voor. Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 21. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? En dat zou een grote belediging zijn van de majesteit des Heren. Het tweede motief dat genoemd wordt in het antwoord, dat is: en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Dus wanneer een kerkraad en gemeente zulke mensen wel toelaat, dan verwekken wij daardoor de toorn van God over de ganse gemeente. Want God die denkt, met eerbied gesproken, collectief. Dan moeten we ons altijd bewust zijn. Vader, moeder, hoe gedraagt u zich in uw gezin? Want God denkt collectief. U bent de vertegenwoordiger van het hele gezin. Dominee, hoe gedraagt u zich? Want God denkt collectief. Die ziet de hele gemeente aan. En daarom, wanneer één persoon zich goddeloos gedraagt en toegelaten wordt aan het avondmaal, dan wordt dat de ganse gemeente aangerekend. We hebben daar een treffend voorbeeld van in de Bijbel. Namelijk wanneer Achan gestolen heeft bij Jericho, dan wordt heel het volk daarvoor gestraft. Dus dat is het tweede motief om daar ernst mee te maken, dat wij de toorn van God niet over de ganse gemeente zullen verwekken. Wat moeten wij ons dan concreet daarbij voorstellen? Wat vindt er dan plaats in een gemeente? Paulus die zegt in 1 Korinthe 11 vers 30, waar dus goddelozen aan de tafel toegelaten worden: daarom zijn er onder u vele zwakken, kranken en velen slapen. Dus heel concreet betekent dat, dat Paulus erop wijst, gemeente van Korinthe, u hebt mij geschreven dat er zoveel zieken in de gemeente zijn. Dat kon wel eens een teken zijn dat u de toorn van God verwekt hebt over de gemeente. Er zijn ook wel uitleggers die dit geestelijk verstaan. Die zeggen, daarom zijn er geestelijk, dus wat het geestelijke leven betreft, vele zwakken en kranken. Dat ook Gods kinderen niet scherp genoeg zijn. En dat zij ook geestelijk ziek zijn. En velen slapen. Een hele gevaarlijke doodsslaap. Dat moeten wij ons aantrekken, gemeente. Als er weinig bekeringen plaatsvinden in de gemeente. Velen die slapen de doodsslaap. Hoe komt dat? En daarom, zo vervolgt dit antwoord, is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat zij betering hun levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Dus de Heer Jezus, gemeente, daar wijst Ursinus op, die heeft het heilig avondmaal gevierd met een kleine kring van discipelen. En die heeft ook de drinkbeker gedeeld in die kleine kring van discipelen. Onder degenen die hem liefhebben, die hem vrezen. En zij die het geloof loochenen en een goddeloze levenswandel hebben, die horen daar niet aan. Die dienen uiteindelijk ook na een lange weg van vermaningen, met tranen bewogen, afgesneden te worden van de gemeente. Ja, zegt iemand, maar dominee Judas zat toch ook aan de tafel des Heren. Inderdaad, onze Nederlandse geloofsbelijdenis wijst daar ook op. Terwijl de Heer Jezus wist dat hij hem verraden zou. De Heer Jezus typeert hem ook als één onder u is een duivel. Alleen Judas die kun je niet scharen onder de goddelozen. Judas die moet je scharen onder de andere categorie die we nu ter sprake brengen, namelijk de hypocrieten, onze tweede gedachte. De plaats van de hypocrieten. We willen eerst dat woord hypocriet uitleggen, want ik heb tijdens catechisatie wel eens gemerkt dat niet alle jongeren dit woord precies begrijpen. Het woordenboek van Dalen schrijft bij het woord hypocriet, dat is een toneelspeler. Dus die een rol speelt, een huigelaar. In de christen kom je op een gegeven moment ook zo'n persoon tegen. En die wordt door John Bunyan getypeerd als de mondchristen. Dus dat is iemand die met de mond de waarheid belijdt. En uitwendig ook nog in zijn leven dat probeert te praktiseren. Voor zover de mensen dat kunnen zien. Hij leeft volgens Gods woord, volgens de gemeente en volgens de kerkraad. De hypocrieten. En Judas was er ook zo één. Zo'n hypocriet kan de kerkraad niet afhouden van de tafel des Heren. Maar in zijn hart verschilt hij niet van de goddelozen. We lezen nog even wat de catechismus ervan zegt. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ursinus die schrijft over deze huigelaars het volgende. Hij zegt dat zijn mensen die zijn er zich van bewust dat ze geen oprecht geloof en boetvaardigheid bezitten. Dat is best wel een zinnetje om over na te denken, dat zij zich dat dus bewust zijn. Dat zij hypocriet zijn. En als je je dat bewust bent, dat je ten diepste niet echt bekeerd bent. Dat je het ware zaligmakende geloof niet oefent. En de ware boetvaardigheid, dat wil zeggen de godzaligheid in je hart. Dan dien je niet toe te treden tot het heilig avondmaal. Want het heilig avondmaal is alleen ingesteld voor de ware gelovigen. Voor de ware bekeerden. En dan gaat Ursinus onderscheid maken tussen de woordsbediening en de avondmaalsbediening. De woordsbediening is namelijk voor iedereen. Als het woord gepredikt wordt, dan komt het aanbod van genade tot de ganse gemeente. Daar wordt niemand van uitgesloten. Niemand zal straks de kerk uit kunnen gaan en zeggen, het was niet voor mij bestemd. Als het gaat om het woord. Het woord komt tot ons allen, gemeente. Onbekeerd of bekeerd. Maar dat geldt niet voor het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal is een gesloten tafel. Dat is geen open tafel. Dat is kerkelijk gezien gesloten voor degenen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Dat is een open tafel, het is geen open tafel, dus een gesloten tafel alleen voor degenen die het ware geloof kennen. Die zichzelf, zo zegt ons avondmaalsformulier, eerst voor God recht hebben beproefd. En als wij dan zonder een nieuw hart, zonder wedergeboorte, zonder bekering, zonder geloof, zonder het ware geestelijke leven aangaan, dan eten en drinken wij onszelf een oordeel, zegt Gods heilig woord, niet het oordeel, een oordeel. En wat is dat dan voor een oordeel? Ik geloof altijd nog, gemeente, dat dat het oordeel is van de verharding. Wat betekent dat? Dat namelijk iemand toch doorgaat om dan avondmaal te blijven vieren, terwijl hij hoort in de prediking, of terwijl hij in een gesprek dat gevoerd is te horen heeft gekregen, zou je jezelf nog niet eens nader onderzoeken voor het aangezicht van de Heere of het wel echt is, toch doorgaat. Dus dat hij de waarschuwingen, of dat zij de waarschuwingen uit de wind slaan. En dan kan het wel eens zijn dat je harder wordt op dat punt. Dat je zegt, kan me eigenlijk niet zo schelen, ik blijf gewoon gaan. En ik toon naar de buitenkant toe dat ik een christen ben, terwijl ik het van binnen niet ben. Dan ga je onwaardiglijk aan. Ja, maar zegt iemand, dominee, dat geldt toch voor alle avondmaalsgangers? Nee. Je moet goed luisteren naar dat woordje. Onwaardiglijk is wat anders als een onwaardige. Elke oprechte zal als een onwaardige aangaan aan de tafel des Heren. Die zal net Mefiboset zeggen, ik ben een dode hond, Heren. Ik ben niet waardig om aan uw tafel te zitten. Maar onwaardiglijk, dat betekent heel duidelijk dat je dus geen recht hebt om aan de tafel des Heren te zitten. Wat zijn dat dan voor mensen, die hypocriet? Dat zijn degenen die onoprecht omgaan met de zonde. Die altijd de zonde op een bepaalde manier goed praten. De zonde die in hun hart leven. Die typeren de zonde als de zwakheid die ze nog in zich bezitten, hebben. Ze praten Gods kinderen op dat punt ook na. Maar als ze eerlijk zijn, dan hebben ze die zonde nog lief. En stellen ze de bekering op het punt, op dat punt, voortdurend uit. En gaan ze met die zonde om als een kat die een muisje gevangen heeft en hem half dood bijt. En hem telkens weer laat lopen en er bovenop springt en daar toch half-half een beetje mee sjoemelt en daar toch half-half toch nog in het hart enig plezier aan beleeft. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn ten diepste mensen die hebben zichzelf nog zo lief. Die hebben God niet lief. En die hebben ook Gods volk niet lief. Die mijden ook liever Gods volk. De ontmoeting met een echt kind des Heren. Omdat zij dan bang zijn ontmaskerd te worden. Want als zo'n iemand dan gaat doorvragen, dan zal wel blijken dat zo'n iemand een huichelaar is. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn ook mensen die hebben een hekel aan een separerende prediking gemeente. Die willen dat liever niet horen, het schijn en het zijn. Die houden er niet van als er gewaarschuwd wordt voor het nabijkomend christendom. Die willen hebben dat er heel ruim gepreekt wordt en dat de kenmerken van het echte geestelijke leven niet zo aan de orde komen op de preekstoel. Want dan voelen ze wel dat zij er buiten gezet worden. En dat willen ze niet. Want zij willen ervoor gehouden worden. Wat zijn dat, hypocrieten? Hypocrieten, dat zijn mensen, daar past het spreekwoord bij: zo de wind waait, waait mijn jasje. Waait de wind naar rechts, dan waait mijn jasje ook naar rechts. Waait de wind naar links, dan gaat mijn jasje ook mee. Dat zijn van die kameleon-christenen. Die passen zich aan de omgeving, aan de mensen, aan de smaak en de geur en de kleur, zoals de omgeving dat graag wil. Maar van binnen zijn ze onoprecht. En soms vallen ze door de mand. Wat een uiterlijke levenswandel betreft. Maar er zijn er ook die sterven zo. Zij willen het liefst niet onderzocht worden. Gemeente, laten we ons dat aantrekken. Er is een volk op aarde die zich dat heel erg aantrekt. En dat zijn juist de bekommerde zielen. Die zeggen, ja, daar heb je het. Nu hebben ze het over mij. En ook Gods kinderen die belijden in de binnenkamer voor Gods aangezicht een huichelachtig bestaan. En die leggen dat dan ook bloot voor de Heer en voor het aangezicht des Heeren. Want als wij het hebben over de plaats van de hypocrieten, dan wil ik een vraag stellen. Vallen hier ook de bekommerden onder? Nee, hier vallen de bekommerden niet onder de hypocrieten. Ik hou niet zo erg van die aanduiding, eerlijk onbekeerd, maar ik gebruik het toch eventjes. Vallen hier de eerlijk onbekeerden onder? Nee, die vallen daar ook niet onder. Als u op huisbezoek eerlijk zegt dat u nog onbekeerd bent, dan valt u niet onder de categorie van de hypocriet. De hypocrieten die zeggen namelijk juist wel dat ze bekeerd zijn. En die proberen dat ook zo uit te dragen tijdens zo'n gesprek en zich te verdedigen. Maar van binnen zijn ze het niet. Hier vallen dus niet degenen onder die dat eerlijk zeggen. Eerlijk is natuurlijk wel een woord wat je moet gaan wegen voor het aangezicht van de Heer. Dat je zegt, dat heb ik nou wel gezegd vanavond op huisbezoek, maar ben ik wel eerlijk onbekeerd? Want het is ergens natuurlijk een ontzaglijke zaak als je dat zegt. Want als je dat eerlijk bent voor God, dan zou je dat uit moeten schreien. En daarom vallen de bekommerden hier ook niet onder. De bekommerden die echt ook daarover tobben en over zuchten en die zeggen, oh God, bekeer me toch. Bekeer me toch. En degene die zoekende gemaakt zijn, die in een gemis leven, die God missen en die een trekking voelen naar die God om God te leren kennen en die er ook alles aan doen om bekeerd te worden, die breken met de zonde. En die de eenzame plaatsen zoeken en smeken voor het aangezicht van de Heere, of ze de Heere zouden mogen leren kennen. Dat zijn juist de mensen die willen niet hypocriet zijn, die dikwijls toch zichzelf zo tekenen, dan ben je toch schijnheilig, man. Dat zijn degenen die daar ook bedroefd over zijn, die vallen niet onder deze categorie. Dat zijn ook degenen die zonder dat zij dat nou willen weer terugvallen in oude zonden. Ook die vallen niet onder de hypocrieten. Dus degenen die zeggen, ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik echt gebroken heb met de zonde. En dat ik getracht heb om naar Gods geboden te gaan leven. Ik wil bekeerd worden. Ik gebruik de genademiddelen om de Heere te leren kennen. En nou ben ik weer teruggevallen in een oude zonde. En nou ben ik helemaal weer bij af. Ja, dat is ook zo. Dan ben je helemaal weer bij af. Maar dan begin je maar weer opnieuw. Want kijk, de Heere laat een mens toch vastlopen in zijn werk. Maar ook die vallen niet onder deze categorie van de hypocrieten. Dat zijn de schijnheiligen. En die mensen dan, die bekommerden, die zoekende zielen, die breken met de zonde. Zijn die al wedergeboren, dominee? Dan moet je altijd voorzichtig mee zijn. Want die houden zichzelf daar niet voor. Daar moet je voorzichtig mee zijn, want we moeten eerlijk zijn, die bekommering en dat zoeken, dat kan ook tijdelijk van aard zijn. Dat moet u aangrijpen. Dat je zegt, ja, dat is zo, dat kan tijdelijk zijn. Dat kan voorbij zijn. Er zijn mensen, oudere mensen, die kennen dat nog wel uit de tijd toen ze jong waren en dat zij een ernstige tijd hadden. En dat ze echt heel serieus met die dingen bezig waren, maar dat het allemaal weg is. Dat er gewoon niks van overgebleven is. Dat dat niet doorgebroken is. Maar we moeten Christus leren kennen, gemeente. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Daarom moeten we daar uitermate voorzichtig mee zijn. Maar toch wil ik dit zeggen. Tegen allen die bekommerd zijn, voorwaar. Het heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijn hulp verwacht. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En dan komen we bij de derde categorie, de plaats van de oprecht. En dan komen we dus bij 81a. En dan gaat het om de praktijk van de viering van het heilig avondmaal, gemeente. En dan wil ik eerst wijzen op twee uitersten. Het ene uiterste, dat is het oppervlakkige, veelvuldige avondmaal vieren. Dat is wanneer we na het doen van belijdenis automatisch avondmaal vieren. Zonder waarachtige bekering. En zonder boetvaardigheid. Waarin sterk de nadruk gelegd wordt op het geloven. Je moet het geloven. En dat is nog waar ook natuurlijk. Maar dan wordt met dat geloven bedoeld het verstandelijk geloven. En dan wordt het verstandelijke geloof gehouden voor het ware geloof. Zonder daar echt bevindelijke kennis van te hebben. Zonder dat het een doorleefde waarheid is. En die gedachten die dringen hoe langer hoe meer ons kerkelijke leven binnen, gemeente. Dus dat is het oppervlakkige, veelvuldige avondmaal vieren. Zonder de bevindelijke kennis van de waarheid ervan. Er is ook een ander uiterste. En dat is de avondmaalsmijding. Dat bijna niemand aan het avondmaal komt. En dat het avondmaal voorgesteld wordt als dat alleen maar iemand die vergevorderd is in het geestelijke leven deel kan nemen aan het heilig avondmaal. En dat de avondmaalsviering ook dan heel sterk afhangt van de behoefte die er is. En als er de behoefte niet is, dan hoeft het avondmaal ook niet gevierd te worden. Daarom is het ook goed dat de kerk de orde heeft ingesteld van 4 keer per jaar avondmaal te vieren op een vaste tijd. Dat de avondmaalsviering dus niet afhangt van dat er 1 of 2 kinderen van God zeggen: kerkraad, ik heb er behoefte aan dat het avondmaal gevierd wordt. Zou het misschien binnenkort gevierd kunnen worden? Dat is in onze oren misschien heel vreemd, omdat wij dat ook niet kennen. Maar dat gebeurt ook in de praktijk van het kerkelijke leven. Dan hangt het heel sterk af van de mens. Maar dan gaan we voorbij aan het bevel van de Heer Jezus die zegt: doe dat tot mijn gedachtenis. En er staat een werkwoordsvorm in het Grieks. En dat betekent: doe dat regelmatig. Doe dat gedurig en getrouw, in gehoorzaamheid aan het bevel van de koning der kerk. Het is namelijk ook ingesteld tot versterking van het zwakke, aangevochten geloofsleven van Gods kinderen. Gemeente, daarom kun je spreken van een gepaste avondmaalsschroom. Dat is dus niet het oppervlakkig avondmaal vieren. Dat is ook niet de avondmaalsmijding, maar een bijbelse avondmaalsschroom. Dat je ook bij jezelf zegt: alvorens ik avondmaal vier, ben ik geroepen om mij recht te onderzoeken. En daarom hebben onze vaderen duidelijke kenmerken aangereikt van de rechte avondmaalvierganger. En die willen we dan langslopen in vraag en antwoord 81, gemeente. En ik lees: voor degene, dat is het eerste kenmerk, die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Het gaat hier over de oprechtheid van de zondekennis. De oprechtheid van berouw. En Gods woord geeft ons duidelijke voorbeelden daarvan, van geveinsd berouw en oprecht berouw. Denk aan Kain. Mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven kunnen worden. Denk aan Judas. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Maar beide vertoonden niet dat waarachtige berouw van Gods kinderen. Zij blijven steken in de daad die ze gedaan hebben en de gevolgen daarop. Maar dat oprechte berouw is duidelijk te onderscheiden, gemeente. Zoals David dat zegt: tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. En zoals Petrus bitterlijk weende toen het oog van Christus zijn hart verbrak. Dat is dat oprechte berouw over mijn zonde en schuld in het licht van wie God is, gemeente. Kijk, als de Heer je arresteert, dan pakt hij je meestal op een dadelijke zonde. En dan laat hij je ook gevoelen in zijn ingrijpen de liefde. De liefde die hij altijd al bewezen heeft in je leven. In zijn bewarende en sparende trouw. In zijn langmoedigheid. En daarom zal de oprechte zondekennis niet blijven steken bij de daden, maar doorgaan naar de gedachtenwereld en naar de begeerte. Ja, ten diepste brengt hij je terug naar het paradijs. Naar dat onderhoud dat God heeft met Adam. Als hij zo heel persoonlijk zegt, waar zijt gij? Ben ik niet goed voor je geweest? Heb ik je niet geplaatst in het paradijs? Heb ik je niet versierd met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid? En had je niet alles wat je hartje begeerde? Kwam ik niet elke dag door de wind des daags bij je op bezoek? En verzorgde je ik niet als mijn kind? Waar zijt gij? Waarom ben je nou niet op je plek? Heb ik je dan wat kwaads gedaan? Zeg het eens, ben je ooit tekort gekomen? Kijk, en als God dan zo komt, naar de zondaar die hij in genade gaat opzoeken, en door zijn lieve geest de liefde instort in zijn hart, dat zijn hart verbroken en verslagen wordt, dan kan hij het niet meer nalaten om te gaan wenen over de zonde. En dan wordt die droefheid naar God over de zonde gewerkt. En dan komt het gemeente wat hier staat, die zichzelf voor het aangezicht van God gaat mishagen. Gaat walgen van zichzelf, dat hij zegt dat ik zo ben, o Heer. En dat wordt verdiept. Dat is niet alleen bij de eerste ontdekkingen, maar dat is ook wanneer het, hoe langer hoe meer in het leven van Gods kinderen een werkelijkheid gaat worden. Omdat ik gezondigd heb tegen zoveel goedheid in. En daarom weent David zo. Als Nathan hem ontmaskerd heeft en als de liefdesblik van Jezus hem verootmoedigd heeft gemeend. Kijk, en als je dan die rechte zondekennis in je hart mag krijgen, dan ga je buigen onder God. En dan ga je ook zijn oordeel over de zonde aanvaarden. Zijn straf ga je dan ervaren. Dan ga je zeggen met David, reeds van het uur van mijn ontvangenis af ben ik een voorwerp van uw toorn, o Heere. En daarom zal de rechte zondekennis ook gepaard gaan met enige kennis van het recht van God. Dat als God zijn recht zou uitvoeren in je leven, dan zou ik voor eeuwig weggeworpen moeten worden met een mannelijke wegwerping. Dan zou ik naar de hel gestuurd moeten worden, gemeente. En daarom wordt hij ook heilwaardig voor het aangezicht van deze God, gemeente. Gods woord spreekt daar ook van. Gods woord spreekt bijvoorbeeld over een welgevallen hebben in de straf van mijn ongerechtigheid. Gods woord spreekt over een zich schuldig kennen voor het aangezicht van God. Bij de eerste ontdekking gaat hij roepen, Heer, kan het voor mij nog dan? Want dat werkt die trekkende liefde des vaders, die werkt een roepen in de ziel tot God. Om door God tot God bekeerd te mogen worden. Dus hij gaat roepen, kan ik nog bekeerd worden? Kijk, en dan gaat het woord spreken, gemeente. Want in die onmogelijkheid van mijn kant moet het woord gaan spreken. Bijvoorbeeld het woord van Psalm 50. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Dat de Heere als het ware een moederbelofte aan je ziel geeft. Dat de Heere een woord aan je ziel gaat geven. Waardoor je moed krijgt. Dat je nog bekeerd kunt worden. Dat er nog doen aan is. Nee, zulke gaan niet gelijk aan het avondmaal gemeen. Echt waar niet, want die zijn daar helemaal nog niet aan toe. Dat ligt nog zo ver van hun af. Omdat zij dat doorbrekend licht nog niet kennen. Dat God hen genade zal bewijzen. Denk maar aan de bekering van Paulus. Hoewel die bekering vrij snel ging. Kijk, en dat is natuurlijk geen maatstaf voor iedereen. Maar je ziet in die bekering van Paulus wel duidelijke dingen. Die in de waarachtige bekering naar voren komen. Want als Paulus gearresteerd wordt en hij roept, wat moet ik doen? Dan zegt Christus tegen hem: ga naar Damascus en al daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En dat is voor Paulus de eerste opening in zijn ontsteltenis. Want hij hoort daarin toch een belofte. Hij hoort daarin: al daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En als hij daar dan komt, dan komt hij daar als een blinde, als een goddeloze, als een verslagen zondaar. Hij eet niet, hij drinkt niet. En hij heeft wat geroepen naar de hemel: Heere, wat moet ik doen? U zou het zeggen. U zou antwoord geven. Al daar zal u gezegd worden. En dan krijgt u een gezicht, dat weet u. Ik ga dat natuurlijk niet allemaal uitleggen. Een gezicht dat iemand tot hem zal komen. En ondertussen krijgt een eenvoudige dienaar van het woord ook een gezicht. En in dat gezicht ziet hij dat hij naar Paulus moet. Om het evangelie te prediken. Kijk, en zo behaagt het de Heer nou om een verslagen zondaar dat evangelie van vrije genade te prediken. Dat er nou voor zo'n iemand nou vergeving van zonden is. Want zo komt Ananias. Kijk, en daarom dat tweede kenmerk wat hier genoemd wordt. Hier wordt namelijk genoemd: nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Dan ben je al een stap verder, hoor. Als je echt dat vertrouwen in je hart mag oefenen. Want daar gaat wat aan vooraf, gemeente. Daar gaat namelijk aan vooraf dat God dat doorbrekend werk geeft. Dat God namelijk die belofte gaat geven van de vergeving van zonden. En dat daar geloof in meekomt. Dat nou die zondaar zegt: o God, wees mij zondaar genadig. Naar de grootheid van uw ontfermingen, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Omdat die barmhartigheden en die ontfermingen voor hem open zijn gegaan. Dat hij ook geroepen heeft dat er voor hem nog doen aan is. En dan gaat hij net zo lang bonzen op de deur van Gods genade, totdat die deur open gaat, o gemeente. Dat die genade ook aan zijn ziel wordt toegepast. Dat hij daar iets van mag ontvangen. Van die vergeving van zonden die in de belofte aan hem toegezegd zijn. Kijk, en dan gaat het toch echt wel om die persoon, gemeente. Dat juist in het ontvangen van die grote weldaad die persoon in het woord van God geopenbaard wordt, verklaard wordt. Dat je daar iets van mag zien. Iets, want je ziet natuurlijk niet alles. Maar dat je wel zo veel erin mag zien, dat het voor je waarneming op dat moment alles is. Omdat je in hem dan mag zien dat er nou in hem een weg ter ontkoming is aan die welverdiende straf. Om dan hem te mogen leren kennen. En dat er enige kennis van Christus mag komen. Kijk, en dan gaat de Heilige Geest, die gaat dat geloof gaan oefenen. Dat geloven in hem. Om zich aan hem te gaan toe te vertrouwen. Om hem aan te mogen raken. Om hem te mogen ontmoeten. En uit zijn mond te mogen horen: ik wil wordt gereinigd. Kijk, en dat hoort ook bij het kenmerk van de rechte avondmaalganger. Dat hij hem enigszins mag leren kennen. Dat hij zich aan hem of haar geopenbaard heeft. En dat wordt hoe langer hoe meer geoefend. Daarom staat hier ook nochtans vertrouwen. Dat is de oefening van het geloofsleven van Gods kinderen. Dat Gods kinderen hoe langer hoe meer en hoe dieper ontdekt worden aan zichzelf. En ontgrond worden in zichzelf. En dat ze hoe langer hoe meer gaan zien dat nou de grond van de zaligheid ligt in dat fundament dat hij gelegd heeft. In zijn lijden en in zijn sterven. En dan gaat het avondmaal ook meer en meer spreken, gemeente. De betekenende zaak van het gebroken brood en de vergoten wijn gaat dan hoe langer hoe meer spreken. En dan komen we bij het derde kenmerk. En dat er staat, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dat is ook zo'n grote weldaad. Want je moet echt niet beter, je moet echt niet denken dat Gods kinderen nou van slecht naar beter gaan. Dat ze in een soort opklimmende lijn komen. Integendeel. Ze komen zichzelf hoe langer hoe meer tegen en ze vallen zichzelf hoe langer hoe meer tegen. En ze worden steeds dieper ingeleid in de diepe val in Adam, in de kelders van wie ze zijn en wie ze blijven in zichzelf. En dat zij dat maar niet kunnen verbeteren. Ten ene male niet. En dat er ook geen beterschap in schijnt te komen, maar dat dat nou alles bedekt wordt. Met die pleister. Niet die pleister van eigen gerechtigheid. Maar met die pleister van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Met de pleister van zijn gerechtigheid. Dat het praktijk wordt wat Paulus zegt in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar dan mag je ook zeggen, ik dank God in Jezus Christus. En daarom krijgt die persoon hoe langer hoe meer waarde. En gaat hij ook als het gaat om de oefeningen met betrekking tot het heilig avondmaal zich steeds meer en meer richten op die persoon. En staat hij ook hoe langer hoe meer naar de gemeenschap met hem. Om gemeenschap met hem te mogen oefenen. Omdat hij wel weet dat in de gemeenschap met hem het ware leven ligt. En dat daar de ware verzoening ook in ligt. En dan komen wij bij het vierde kenmerk, gemeente. Daar staat namelijk in het antwoord. En ook begeren, hoe langer, hoe meer, hun geloof te sterken. Want dat ware geloofsleven, dat is aan wisselingen onderhevig. Daarin onderscheidt ook de oprechte zich van de naam Christen. Bij de naam Christen is het altijd een gladde zee. Bij de naam Christen is het altijd een effen weg. En kunnen ze het altijd bekijken. Je moet maar eens opletten. Als je loopt te tobben ergens over en je komt bij zo'n praatchristen, dan heeft hij direct een oplossing, dan heeft hij direct een tekst. Maar dat is bij Gods volk niet zo. En die ervaren juist de strijd daarin om te komen tot het geloof. Tot een oefening van het ware geloof. De naam Christen kan altijd geloven. Maar juist de ware Christen is daarin zo afhankelijk. Van wie? Van de bediening van de Heilige Geest. Die door de Heer Jezus de trooster wordt genoemd. Die van de Vader uitgezonden is en die in zijn naam komt. Waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, en die zal u alles leren wat ik u gesproken heb. Die zal u indachtig maken wat ik gesproken heb. De Heilige Geest, die ook de Geest des geloofs wordt genoemd. Maar die Geest die bedient zich van de middelen. En daarom begeren die oprechten. Dat hun geloof hoe langer hoe meer gesterkt wordt in het gebruiken van de middelen. Hopen ze en bidden ze. Heere, breng het geloof nog eens in de beoefening. Heere, wilt u dat zwakke aangevochten geloof, dat zo te kampen heeft met het ongeloof, dat zo te kampen heeft met twijfel en met de duivel en met die overblijvende ongerechtigheden, wilt u dat nog eens sterk? En weet u hoe de Heere dat doet? Dat zal ik u onder woorden brengen aan de hand van wat de Nederlandse geloofsbelijdenis daar zo kostelijk over schrijft. Ik citeer dat. Alzo nochtans niet, alsof er nog, geen grote zwakheid in hen zijn. Zij strijden daartegen door de geest, al de dagen ons levens. En nu komt het, nemende gestadiglijk de toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid des Heeren Jezus, in de welke zij vergeving hun zonden hebben door het geloof in Hem. En dan het vijfde kenmerk tenslotte, die ook begeren, hoe langer, hoe meer, hun geloof te sterken, en dan komt het, en hun leven te beteren. Jazeker. Ook dat is de hartelijke begeerte. Het is absoluut niet waar dat Gods kinderen antinomianen worden. Dat zij zeggen van, Christus heeft de wet vervuld en nu hoef ik mij totaal niets meer aan te trekken van de heilige wet. Oh nee, want die heilige wet die wordt in hun harten geschreven. Dat wordt een liefdewet. En die begeren ze uit gehoorzaamheid aan de Heer te volbrengen. Een leven echt te beteren staat hier. En daarom is het waar wat wel eens gezegd wordt. Minder zonde doen en groter zondaar worden in de beleving voor God. Want als een kind van God een slordige levenswandel heeft, dan is dat ten eerste niet tot eer van God. En ten tweede is dat een aanfluiting voor de wereld. Want juist de godzalige levenswandel is bedoeld om de wereld te werven, te trekken. Zodat zij ernaar gaan vragen wat het geheim daarvan is, van die godzalige levenswandel. En ten derde is het ook zo, daar wijzen onze Dordtse leerregels heel duidelijk op, dat hoe teerder het leven is, hoe meer zekerheid. Hoe meer de Heilige Geest laat gevoelen in het hart dat ik een kind van God ben. Omdat ik de kenmerken van het waarachtige nieuwe leven, omdat het de vruchten van de Heilige Geest uit mag dragen. Ja, dan laat de Heer daarin zijn eigen werk proeven en smaken, zodat Gods kind een vermaak heeft in de wet. Een vermaak heeft in een godzalige levenswandel. En wat houdt die godzalige levenswandel dan in? Gemeente, die bestaat vooral uit eigenschappen die van binnen uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld, de lijdzaamheid in het dragen van een kruis. Daar heb je zo'n vrucht. Zodat iedereen zegt, die man, die vrouw, die mag toch echt op een bepaalde wijze zijn of haar kruis dragen. Zoals doopsformulier dat zegt, vrolijk dragen. Vrolijk dragen. En dat er een geur van uitgaat. Om nog eens een eigenschap te noemen. Dat is de ootmoed. Dat kun je natuurlijk niet maken, gemeente. Je kunt er niet zomaar een vruchtje aanknopen aan die boom. Maar die komt van binnen uit de waarachtige ootmoed. Nog een vrucht is de liefde. De liefde die dan uitstraalt. De gunning naar een ander toe. Kom, ga met ons en doe als wij. De vergevingsgezindheid. En noem ze maar op. Ja, dat komt ook wel in de uiterlijke levenswandel openbaar. Maar dat komt juist van binnenuit, omdat de Heilige Geest die ziel van binnenuit heiligt. Formeert, gelijkvormig maakt aan Christus. Dat zijn de ware avondmaalgangers. Ja, gemeente, laat het ieder zich eraan toetsen. Plaats van de goddeloze. Plaats van de hypocriet. De bekommerde, de zoekende ziel. De oprechte van hart. Degene die begeren zeer een dood in waarheid te mogen verkondigen. Die in het spoor van Gods gerechtigheid zijn gebracht. Ach, zou u dan ook niet je knieën willen buigen en willen zeggen, Heere, maak mij ook oprecht. Geef dat ik ook ooit een keer een plaats mag krijgen aan de tafel des Heren bij de bruiloft des Lams. Amen. Gebed. Heere die in de hemel woont, wij bidden van u, of gij de stille naprediker wil zijn van uw woord, dat we ermee tot onszelf zullen inkeren voor uw aangezicht en maak ons dan oprecht. Ga met ons als we deze plaats verlaten en aanvaard onze dank in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het tweede vers van Psalm 25, Heer, hij maakt mij uw wegen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.